Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 65 en daarvan de versen 6 en 8. Doen wij belijdenis van ons geloofgemeente met de belijdenis van Nicea en zingen wij daarna van Psalm 75 vers 1, U alleen. U loven wij, ja wij loven U, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. wiens rijk geen einde zal hebben en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen uit Matthäus 6 en daarvan de versen 5 tot en met 15 en uit Lucas 11 de versen 9 tot en met 13. Matthäus 6 de versen 5 tot en met 15 en uit Lucas 11 de versen 9 tot en met 13. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt aan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt al dus onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want er ieder die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zou hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. En die dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Vragen wij de Heere vooraf om zijn zegen te geven. Genadige en getrouwe God, wij mogen aan de avond van deze dag, deze voorjaarsbiddag, nog samenkomen als uw gemeente in uw huis. Heere, zoudt gij ook deze avond, de gedachte die ook deze middag door uw woord is uitgesproken, nog willen bevestigen in onze harten, namelijk dat wij u nooit te vergeef zoeken. Dat het wel, Heer, in ons leven zo kan zijn dat u ons op begeerde dingen lang laat wachten en dat u ons lange tijd rijkhalzend doet uitzien naar datgene wat wij toch menen dat noodzakelijk is om te bezitten voor ons hart en leven in dit leven. Heere, geef dan dat wij maar mogen leren uit dat woord dat gij ons wel eens beproeft. En dat gij ons ook wel eens bedroeft. Maar dat gij dat niet van harte doet, Heere. Maar opdat wanneer u die gave geeft, daar ook plaats voor gemaakt zou zijn. Dat wij in alle dingen onze diepe afhankelijkheid van u hebben leren kennen. En dat wij vanuit die afhankelijkheid ook als wachters op de morgen uitzien naar de goederen die gij vermaakt aan uw kerk. En dat zijn, Heere, eeuwige goederen. Waarom gij ook zegt, zoek eerst dat koninkrijk der hemelen en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Die werpt u uw kerk toe, Heere, mild en overvloedig. En dan mag ze weten dat gij haar wel voor een tijd bedroefd hebt. Maar dat gij uw kinderen ook weer kunt de vreugde kunt geven waar zij naar staat. En dat gij haar droefheid kunt veranderen in een blijderij. Haar zak kan ontbinden en haar weer met vreugde omgorden. Heere, geef dan dat wij deze avond, ook al zullen wij nadenken over de noodzaak van uw natuurlijke zorg, dat wij ook zullen weten dat er één gave is die boven dat alles verre uitreikt, omdat die niet tijdelijk is, maar eeuwig, omdat die niet aards is, maar hemels, omdat die niet door een aardse vader wordt geschonken, maar omdat die door die hemelse vader, vol van genade en waarheid in Christus Jezus, om niets uit enkel barmhartigheid geschonken wordt, namelijk de gave van uw Heilige Geest, die levend maakt God uit God en licht uit licht. Heere, geef dan dat wij ook deze avond dat van u zullen mogen bidden in ons hart. En dat dat de grootste nood zal mogen zijn. Dat dat de grootste bede waard is, Heere. Want zonder uw Geest zijn wij niets. Dan liggen wij gebonden in de kluisters van de zonde en van de dood en van de verderving. Maar wanneer gij door uw Geest onze harten komt te bewerken, dan zullen wij het ook ervaren dat het die Geest is die goddelijk is. Dat het ook inderdaad is licht uit licht, zoals de kerk van de oude tijden heeft beleden. En dat uw Geest is waarachtig God uit waarachtig God, die dingen die niet zijn, roept alsof zij waren. Heere, gedenk ons allen zoals we hier zijn. U kent onze noden, u kent onze zorgen. Ook als wij deze middag hier niet geweest zijn, Heere, of juist daarom wil ons deze avond dan nog naar het hart spreken. En zou gij ons ook iets mee willen geven naar huis, waarvan we later moeten zeggen, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. God sprak eenmaal tot mij een woord en tot tweemaal toe heb ik het gehoord dat zeren zijn de sterkte en machten. Heere, voor het natuurlijke, maar ook voor het geestelijke. Wij mogen u bidden, Heere, voor ons land en voor ons volk. Ook waar het steeds meer u de rug toekeert. Ook waar het steeds meer zich openbaart geen lust te hebben in de kennis van uw wegen en het leven te vinden en te zoeken waar dat te vinden is, namelijk in u, die het leven is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar Heere, zoudt gij ook over ons land en over ons volk willen ontfermen? En zouden wij het deze komende tijden nog mogen opmerken, dat gij nog aan uw trouw verbond wilt gedenken en dat gij om niets nog wilt laten zien in deze geweldige tijd, dat gij de koning zijt der koningen en de Heere der heren, ja, dat gij de hemel hebt tot uw troon en dat gij de aarde hebt tot een voetbank uw voeten. Heere, wij bidden u ook voor onze landsregering, voor allen die de opdracht gekregen hebben om de rust te bewaren. Want gij hebt toch gezegd, Heere, dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En geef dan dat zij dat ook zullen mogen doen als uit uw kracht en vanuit het besef dat gij heerst over alles, maar dat uw woord ook in deze samenleving geldingskracht zal mogen en moeten hebben. opdat zij dat werk ook zullen mogen doen, Heere, in afhankelijkheid van u, in verbondenheid met uw woord, tot verheerlijking van uw naam en tot uitbreiding van uw kerk. Geef ze wijsheid en verstand, Heere, die door die grote gave die gij in Christus wegschenkt aan onwilligen tot stand komt, dat zij alles maar zullen mogen richten naar het onfeilbare richtsnoer van uw woord. Want wat naar dat woord niet is, dat zal toch ook in de toekomst geen dageraad hebben. Heere, gedenk ons dan naar de grootheid van uw barmhartigheid. En wees ons ook deze avond, Heere, nog nabij. Ondersteun ons nog in alle dingen, opdat wij uw lof zouden vertellen en opdat wij aan uw voeten zittende de zaligheid zouden horen en verkrijgen voor eigen hart en leven. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 81. Psalm 81 en daarvan de versen 1, 12, 15 en 18. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen, ene lofzang toe, om ons heilgenot worden Jacobs God, met gejuich geprezen. Na de prediking, gemeente, willen wij zingen met elkaar van Psalm 65, het 9e vers. De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden, en lonens landsman zweet. Zij juichen elk op zijn wijze, uw eer klimt uit het stof, zij zingen uw naam ten prijze, uw goedheid en uw lof. Het 9e vers van Psalm 65. Wij mogen uw gemeente deze avond het woord Gods bedienen uit Lucas 11, het vervolg eigenlijk van vanmiddag, de versen 9 tot en met 13. wat we nog eenmaal met elkaar lezen. Ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven, degenen die hem bidden. Het kan ons opvallen, gemeente, dat zowel het 8e vers als het 9e vers van Lucas 11 begint met 3 gelijke woorden. En wel deze woorden, ik zeg u lieden. En daarna spreekt de Heer Jezus dat woord uit, dat wie bidt, ontvangt, wie zoekt, vindt. En wie klopt zal worden opengedaan. Dus die belofte, die wordt door de Heer Jezus Christus zelf, gemeente, bekrachtigd met de woorden, ik zeg u lieden. En dan laat de Heer Jezus dus zien wat God wil doen voor zijn kerk. Dan laat de Heer Jezus zien wat de Heer doet voor al degenen die hem vrezen. Ook in het licht van deze biddag, zegt de Heer Jezus met alle volmacht die hem van de Vader van eeuwigheid gegeven is, tot zijn kerk, ik zeg u lieden, wie bid ontvangt. En dat is, gemeente, dus een betrouwbaar woord, want dat is een woord van Christus zelf, die de hoogste profeet en leraar is, die op de aarde gekomen is om het geheim van de eeuwige raad van God te openbaren. Om aan de wereld het hart van God, zoals we dat vanmiddag zeiden, te laten zien. Wat er in dat hart leeft. Hoe dat hart gericht is juist op het welzijn van ons, zondaren voor Gods aangezicht. Dat die God desondanks toch niet moede wordt, nog mat wordt, om ons na te lopen en om ons datgene te geven wat voor de tijd, maar ook wat voor de eeuwigheid zo hoogst noodzakelijk is. U weet allemaal dat de Heer Jezus Christus eigenlijk een taak gekregen heeft als eenmaal Eliezer, die een woord moest gaan spreken daar in dat verre Haran, ten gunste van Abraham en ten gunste van Isaac. De Heer Jezus Christus is de ambassadeur van God. Hij vertegenwoordigt God hier op de aarde. We zouden niet weten, gemeente, hoe God over ons dacht. We zouden ook deze rijke belofte van die gebedsverhoring nooit hebben ontvangen, waar het niet dat Christus Jezus van de hemel is nedergedaald als de hemelse ambassadeur om ons te laten weten, met eerbied gezegd, wat God in de zin heeft. Christus is het die het ook weet, want hij wordt gezegd, van hem wordt gezegd dat hij in de schoot des Vaders was. Dus hij kent alle geheimen uit het vaderhart van God. En door zijn Heilige Geest maakt hij die geheimen van dat vaderhart van God ook bekend, vroeg of laat, meer of minder, aan allen die God zoeken, die aanhoudend kloppen en aanhoudend vragen, ja aanhoudend bidden. Hij is gekomen om bekend te maken wat er in God is en wat er in God leeft. Het zou anders voor eeuwig voor ons gesloten zijn gebleven, sinds we van God zijn afgevallen, in die diepte van zonde en ellende. En dan zouden wij zijn overgegeven aan de wisselvalligheid van de natuur. Dan zouden we zijn overgegeven aan de twijfelingen van ons hart. Dan zouden we geslingerd worden van hier naar daar. En we zouden gelijk zijn als de baren der zee. Zoals Jacobus dat zegt. Niemand, zegt Johannes in zijn evangelie, kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. Dus de Heer Jezus Christus, die maakt aan ons dingen bekend. Ja, door zijn geest maakt hij het naar zijn vrij verbond aan zijn kinderen bekend. En dan in nog diepere zin zou ik zeggen, in eigenlijke zin, wie God nu wil zijn. Ik zeg u lieden, wie bidt ontvangt, wie zoekt vindt en wie klopt die zal worden opengedaan. Dat zegt Jezus Christus, gemeente, tot aan het einde der tijden met een hemelse volmacht, zonder zich daarin te vergissen. Want hij heeft het, zouden we zeggen, uit de eerste hand, namelijk uit de vaderhand van God, om het aan de wereld bekend te maken. Dat bidden niet te vergeefs is, dat zoeken vinden wordt en dat op het kloppen wordt opengedaan. En nu mag ik u wel zeggen, gemeente, dat er in deze versen 9 en 10, als het gaat over dat bid, zoekt, klopt, in het Grieks drie werkwoorden worden gebruikt die duiden op een langdurig klop. Zoals we dat vanmiddag ook hebben gezien. Die vriend die hield midden in de nacht aan en die was bij die deur niet weg te slaan, omdat hij al zijn hoop en verwachting gesteld had op die man die daar in dat huis verkeerde. Jezus Christus die zegt, wie bidt, die ontvangt. De deur die kan wel eens in ons leven, gemeente, lange tijd gesloten blijven. Maar u zegt, de Heere, wie nu aanhoudend bidt, aanhoudend zoekt, aanhoudend klopt, die zal eenmaal die deur zien opengaan. Waar een waar zoeken gevonden wordt in ons leven, daar zal er ook waarachtig geopend worden. Waar een aanhoudend kloppen is, aangevuurd van binnenuit door die Heilige Geest, daar zal ook eenmaal die grootste gave van God, die ver boven alle natuurlijke gaven uitgaat, die gave van de Heilige Geest ontvangen worden. Die geest waarvan de belijdenis van Nicea zegt dat hij God is uit God, licht uit licht, dat betekent de oorsprong van het leven. Dat hij ook een God is en zo ook levend maakt. Bidden, zegt de Heer. Zoeken, kloppen en niet opgeven. Aanhouden, net als die weduwe die daarbij die rechter aanhield, opdat die rechter haar recht zou doen. Uiteindelijk heeft die rechter haar ook recht gedaan. U kunt dat lezen in Lucas 18. U moet het thuis maar eens nalezen. Opdat zij, zegt hij, mij het hoofd niet breekt. En toen heeft die rechter haar toch gegeven waar zij om vroeg. Omdat ze aanhield. Omdat ze niet bij de eerste keer toen die rechter haar afwees, zich omkeerde. Iets van die vasthoudendheid, gemeente, zouden we moeten hebben in het gebed van die Canaanese vrouw. Die bleef roepen. Die man die ook riep. Die blinde man. Die zei, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Bartimeus. En hoe meer men hem het zwijgen oplegde, des te meer begon Bartimeus te roepen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Kijk, die man die had iets ontvangen van de geest der gebeden, zonder dat hij dat misschien zelf wist. Zonder dat hij er zelf van doordrongen was, gemeente. Maar van binnenuit werd hij door dat vuur des geestes aangedreven om haar aan te houden bij de Heere, in wie hij de zonen Davids, de beloofde Christus, had mogen zien door dat geloof. Het gaat hier vanavond in deze tekstverse, gemeente, om een kinderlijk vragen en om een vaderlijk geven. Het gaat hier dus om het kinderlijke gebed, zoals we dat vanmiddag ook gezegd hebben. Het ging daar om het verzoek van een vriend tot een vriend. Die verhouding die moet er wel zijn, willen we op een goede uitkomst mogen en durven hopen. Niet dat onze vriendschap met God enige verdienst is, gemeente. Maar dan moeten we het ook zeggen, vijanden geweest te zijn. Dan moeten we het ook zeggen dat er in ons niets gevonden werd wat als het ware naar God uitging. En toch is dat als het ware de voorwaarde waarom God dat gebed gaat verhoren. Hier gaat het ook om een verhouding tussen een vader en een kind. Van God uitgezien. Dan gaat het er niet om of wij vanavond allemaal weten of het nu al goed ligt in ons leven. Maar hier wordt het van God uitgezien. Een vader en een kind. En dat kind, al weet het misschien niet helemaal hoe dat allemaal precies zit in die verhouding, maar die wordt toch in ieder geval naar die vader toegedreven. Die vraagt aan die vader om die eerste levensbehoefte. Om brood, om vis, om een ei. Want dat was zo de maaltijd in het oosten. Dat was het meest noodzakelijke wat men nodig had. Dat kon men niet missen. Daar zat alle levenskracht en voedingskracht in die men toch in ieder geval nodig had. Dat was het minste wat men nodig had, maar dan kon men ook van blijven leven. Ja, dat gebed, dat moet, als het goed is, een kinderlijk gebed zijn. Een afhankelijk gebed. O gemeente, wat zou een kind klaarmaken? Wat zouden onze kinderen klaarmaken als de vader en de moeder voor die kinderen niet zorgden? Waar zouden zij het eten vandaan moeten halen? Hoe zou het met die kinderen aflopen als niet dagelijks die vader zorgde dat er eten in huis was, dat er zorg was, dat er kleding was, dat er leiding was voor die kinderen? Wat zou er van die kinderen, gemeente, terechtkomen? Hier gaat het erom dat dat kind zo geheel afhankelijk is van die vader. Ja, zelfs in zijn meest elementaire levensbehoeften. Brood, vis en een ei. Hoe moet een waarachtig gebed eigenlijk zijn, gemeente? Het is goed om op deze biddag dat onder ogen te zien. Daar zouden we enige dingen van kunnen zeggen. Dat gebed wat de Heere behaagt. En dat gebed wat de Heere zelf ook werkt in de harten van zijn kinderen. Dat zal een gebed moeten zijn in het geloof. Dat hebben we vanmiddag ook kunnen zien. Die vriend die had goede verwachtingen. Goede gedachten van die andere vriend. Hij geloofde. Hij was ervan overtuigd en doordrongen dat die man hem helpen zou. We hebben gezegd dat het woord uit Hebreeën 11 daarop van toepassing is. Wie tot God komt, die moet geloven dat hij is. En een beloner van degene die hem zoeken. Dat gebed wat de Heere bij haar gemeente hebben we ook gezien. Dat moet een afhankelijk gebed zijn. Dat moet, laten we zeggen, gericht zijn op de noodzakelijke dingen in ons leven. Wij mogen ook niet verwachten dat de Heer ons dingen geeft die als het ware ver boven het noodzakelijke en het nuttige uitgaan. In de derde plaats moet dat gebed wat God behaagt ook zijn een gedurig gebed. Een gebed wat niet ophoudt, dat hebben we ook gezien. In de vierde plaats, daar komen we nu ook bij onze tekst. Het moet een gebed zijn, wil het een gode aangenaam gebed zijn. In de naam van Christus. Alles, zegt de Heer Jezus, wat gij bidden zult, in mijn naam, dat zal ik u geven. Waarom in zijn naam? Wel omdat de Zoon de Vader aangenaam is. En omdat wij alleen God aangenaam kunnen zijn. En ons gebed en God aangenaam kan zijn. Wanneer wij in zijn weldaden mogen delen. Wanneer wij in hem tot kinderen zijn aangenomen. Uit enkel genade. Dus een gebed wat God behaagt moet gebeden worden in zijn naam. We mogen als het ware de Heer zeggen, Heere, die verwachting die er in mijn leven is, naar de vervulling wat ik meen dat nodig is in mijn leven, ook in het geestelijke. Die verwachting die rust in het woord wat uw lieve Zoon ons heeft bekendgemaakt. Ik zeg u, lieden, en dan mogen we wijze van spreken aan de genade troon van God, wijzen op dat woord van Christus, wat hij gesproken heeft. En daar mag Gods kerk de vrijmoedigheid aan ontlenen, omdat hij het zelf gesproken heeft. Omdat hij zelf zijn kerk dat gebed in de mond legt en in het hart legt. We zouden misschien beter kunnen zeggen, in het hart legt en in de mond legt. En in de vijfde plaats, gemeente, dat gebed, dat moet ook zijn naar Gods wil. Wij kunnen en mogen geen dingen vragen aan de Heere die niet goed voor ons zijn. Zoals Calvijn dat zegt, die de loop naar die stad Sion belemmeren. De Heere geeft ons zoveel, dat hebben we ook enige tijd geleden kunnen horen, dat het die pelgrimstocht niet onderbreekt. Pelgrims die het te goed hebben, die zouden maar aan één bepaalde plaats gebonden worden. Ze zouden zeggen, we hebben het in deze oase zo goed, daar blijven we dan maar. Maar ze moeten voort. Ze moeten voort van kracht tot kracht. Net naar de Heere ze van tijd tot tijd geeft. Het gebed, dat moet dus zijn naar Gods wil. En nu gaat het hier, gemeente, in dat 13e vers om de grootste gave die wij vanuit ons gebed kunnen verwachten. En dat is nu de Heilige Geest. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven die hem bidden. Ja, gemeente, want we zijn op deze biddag ook samengekomen. We hebben dat vanmiddag ook kunnen horen. Opdat we de Heere zouden bekendmaken wat wij ook nodig hebben voor het tijdelijke leven. Dat we onze afhankelijkheid aan God zouden belijden en betuigen. Maar er gaat, gemeente, nog iets bovenuit. Want de Heere Jezus heeft het toch zelf gezegd. Werk niet om de spijze die vergaat, maar die blijft tot in het eeuwige leven. Daarmee bedoelt hij niet te zeggen, gemeente, dat het of-of is. Want wij moeten natuurlijk ook werken om de spijzen die eenmaal vergaan. Dat hebben we nu eenmaal nodig tot onderhoud van ons natuurlijk leven. Maar de Heere, die bedoelt eigenlijk, werk niet om de spijze die vergaat alleen. Maar werkt in de allereerste plaats om die gave die nooit vergaat. Dat mogen wij op deze biddag, gemeente, ook nooit vergeten. Anders zouden wij misschien onze verwachting alleen hebben van de komende maanden. Tot aan de dankdag zouden we dan alleen dingen kunnen verwachten die ons natuurlijk bestaan aangaan. Maar er is meer te krijgen. Er is meer te verkrijgen ook bij God voor dit leven en in dit leven. En nou, dat is die gave, die allerhoogste gave. Ja, daarin geeft God eigenlijk zichzelf weg. Want wie de Heilige Geest mag ontvangen, die ontvangt ten diepste iets van die eeuwige God zelf. Want wij hebben het toch ook gelezen, zojuist, uit die belijdenis van Nicea. God uit God, in de Heilige Geest deelt God zichzelf aan mensen mee. En worden zij ook de goddelijke natuur deelachtig. En worden zij ook naar het beeld van God en naar de gelijkenis van God hersteld. Het gebed moest dus zijn in de vijfde plaats naar Gods wil, gemeente. Nu, als u nu om die gave verlegen zit in uw leven. Als u nu bij uzelf zegt, Heere, al zou ik nu alles bezitten in mijn leven wat de wereld maar zou kunnen begeren voor dit tijdelijk leven. Dan zou ik nog doodarm zijn wanneer ik dat leven uit u, ja Heere, wanneer ik u zelf zou moeten missen. God uit God, licht uit licht. En als gemeente dat nu, op deze biddag, de allereerste bede mag zijn. Kijk, dan verbindt de Heere daar nog een belofte aan. Vast. Want dan zegt de Heere, zoek nu eerst dat koninkrijk der hemelen. Dat is die gave van de Heilige Geest onder meer. En alle andere dingen, die zullen u worden toegeworpen. De Heere zegt, begin daar maar eens eerst aan. Begin daar maar naar te zoeken. Begin daar maar om te bidden. Begint daar aan die poort van dat koninkrijk der hemelen maar aan te kloppen of u misschien binnengelaten wordt. En dan zullen alle andere dingen u worden toegeworpen. Ja, gemeente, er is eigenlijk nog een voorrang in het gebed. Wat heeft de voorrang in ons gebed? De Heere Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk der hemelen en alle andere dingen die zullen u worden toegeworpen. Alsof de Heer zegt, hier is het, hier is het. Wat zijn we dan dikwijls druk bezig, gemeente, om net te doen alsof wij ons leven in stand moeten houden. Als we nu in Gods gunst mogen delen, dan geeft de Heer daar alles bij, ook voor het natuurlijke leven. Zoek eerst het koninkrijk der hemelen en alle andere dingen, die zullen u worden toegeworpen. Hier in deze tekstwoorden, gemeente, gaat het om die vaderlijke zorg van God. In die vorige gelijkenis, in dit schriftgedeelte, daar ging het om die vriendschap tussen die twee mensen. En gemeente, vriendschapsbanden, die kunnen heel sterk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een Bijbels voorbeeld, die vriendschap tussen David en Jonathan. Wat wist David wat hij in zijn nood aan zijn vriend Jonathan had? Wat heeft Jonathan hem juist in de nood niet geholpen? Wat kan een goede vriendschap in ons leven van onschatbare waarde zijn, gemeente? Wat een sterke band kan er liggen tussen twee mensen in de vriendschap, ook al zijn ze soms helemaal nog niet door bloedbanden met elkaar verbonden. Wat kan het al een sterke band zijn? Maar de Heer Jezus, die wil hier nu die zorg van God voor zijn kinderen, voor zijn kerk, voor alle die hem zoeken, met een nog sterker beeld uitdrukken. Niet met dat beeld van de vriendschap, wat ook al een heel krachtig beeld is, maar met het beeld van die zorg van een vader voor een kind. Die vader die met dat kind meeleeft en meeleidt. Die vader die dat kind bij wijze van spreken, ook die aardse vader, op zijn hart draagt. Het gaat hier in deze tekst om de vaderlijke zorg van God in het licht van dat beeld uit het gewone dagelijkse leven. En daarmee wil de Heer Jezus dus ook met een nog sterker beeld zeggen dat God de Vader, wiens raad hij bekend komt maken hier op de aarde, dat God de Vader zijn kinderen nooit teleurstelt. En nu is God, die als een almachtige koning die over deze aarde regeert, tot aan het einde der tijden, machtig om zijn kerk tegemoet te komen. Maar veel meer nog, die God, die heeft nu ook dat beeld van een vader willen gebruiken om haar te laten zien wat hij voor zijn kerk over heeft. Een sterkere afspiegeling, gemeente, van verbondenheid tussen twee mensen zou niet gegeven kunnen worden dan juist door dat beeld van de zorg van een vader voor zijn kind. En hoe zijn die zorgen van die God, zoals Lucas dat zegt, van die vader die in de hemelen is, nu zijn die zorgen van die God nog veel ruimer en nog veel beter dan de zorgen van een vader voor een kind. Want die God, die kan zijn kind alles geven wat het nodig heeft. Hij beschikt over alle voorraden hier op de aarde. Hij zegt, mijn is het goud en het zilver. En in de psalm lezen we de aarde en alles wat ze heeft, met al wat zich beweegt en leeft, die zijn het wettig eigendom des Heren. Gemeente, als we daarop zouden mogen zien, wat kunnen we dan de toekomst met een gerust hart tegemoet gaan. De aarde en alles wat ze heeft, die zijn nu het wettig eigendom des Heren. God heeft er een stempel op gezet. God heeft er een zegel op gezet. God zegt, het is van mij. En voor wie is dat nu? Wel, dat is nu om uit te delen, om met de schrift te spreken, aan wederhoren. Gods liefde, Gods zorg voor zijn kerk, die is zo onmetelijk groot, dat alle voorraden op de gehele wereld, gemeente, dat die nu uiteindelijk de kerk tot haar beschikking staan. Zou je misschien zeggen, is dat nu niet te overdreven gezegd? Nee, gemeente, dat is niet te overdreven. Dat mogen we opmaken uit die woorden, dat alles wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En zelfs in deze zorgwekkende tijd blijft het toch waar dat wie bidt, ontvangt. Want God die is, ook al is de tijd veranderd, al zijn de mensen veranderd, dezelfde gebleven. En al is het nu zo, gemeente, dat 2/3 van de hele wereld honger leidt, het miljoenen mensen met de hongerdood bedreigd worden en reeds bedreigd zijn, dat de conferenties soms gaan spaak lopen als het gaat om het plannen maken voor de toekomst, als zelfs de meest vooraanstaande mensen moeten gaan zeggen dat de voorraadschuren van de wereld leeg zijn geraakt. En dat het lijkt alsof de tijd aangebroken is waar Openbaringen 6 van spreekt. Beschadig de olie en de wijn niet. de dure tijd, de tijd die zorgen baart, dan blijft het toch waar. Christus heeft het gezegd, ik zeg u lieden, wie bidt ontvangt, wie zoekt die vindt, en wie klopt die komt binnen. Dat woord dat is dus uit de mond van Christus een waarachtig woord. Het is een moeilijke tijd. Wij hebben nog vele voorrechte gemeenten boven velen in deze wereld. Brengt het u ook dichter bij de Heer. Een tijd van openbaringen. Beschadig de olie en de wijn niet, riep die engel uit. Want er zal een tijd zijn dat we moeten gaan woekeren met de voorraden die er nog in de wereld zijn. Toch blijft het waar. Wie bidt, die ontvangt. Zoals we vanmiddag zeiden, gemeente, tot 6 maal toe heeft de Heer Jezus dat in versen 9 en 10 verzekerd. En als God dat zegt, gemeente, dan is dat waar. Dan is dat waarachtig. Dan kunnen we daar ook van op aan. Dan is dat niet afhankelijk van de natuurlijke bronnen die er nog in de aarde zijn. Dat we zouden kunnen zeggen, ja, als dat op is, dan kunnen we nog wel iets anders aanspreken. Maar ja, als dat ook op is. We hebben gezien, gemeente, hoe kwetsbaar we zijn in het verleden. Toch blijft het waar. God zorgt voor zijn kerk. Wie bidt, die ontvangt. Het is ook niet afhankelijk van de werkgelegenheid. Als u dat soms meent. Ook niet afhankelijk van alle plannen die de regeringen maken. Het is niet afhankelijk van de wijsheid van die regering. Ook niet afhankelijk van de verdrukkingen die al op vele plaatsen gekomen zijn. Ook over de christelijke kerken. Waar ze niet meer kunnen kopen en waar ze niet meer kunnen verkopen. Dat woord dat blijft toch waar. Wie bidt die ontvangt. Het is daar niet van afhankelijk. Van alles wat wij bedenken of niet bedenken. Het is afhankelijk van dat woord van Christus. Wat vaststaat al als op onwrikbare steunpilaren. Tot aan het einde van de tijden toe. Dat de Heere zorg draagt voor zijn kerk. Wie bidt, die ontvangt. Al was het zelfs de allerduurste. En de allerkostbaarste gave. Die een mens hier op aarde kan verkrijgen. Namelijk de gave van de Heilige Geest. Matthäus die heeft in zijn 7e hoofdstuk ook een gedeelte wat handelt over dat gebed. En daar wordt in plaats van de Heilige Geest de woorden gebruikt, goede gaven. Dat de Heere goede gaven zal geven die hem bidden. Ja, dat is zo een heel ruim begrip. Maar nu wordt hier, gemeente, in Lucas de allerbeste gave genoemd. Namelijk de Heilige Geest. Die gave die als het ware een garantie is voor alle andere gaven. Zoek eerst het Koninkrijk der Hemelen en alle andere dingen die zullen u worden toegeworpen. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en dan zult u zien hoe de Heere u door alles ook in het natuurlijke heen draagt. Zij het dat de Heer ons niet altijd meer geeft dan het noodzakelijke. Wat een rijk beeld, gemeente, wat hier gebruikt wordt. Dat beeld van dat vragende kind. Dat kind wat de hand ophoudt bij die vader. En wat maar vraagt om eten. Omdat het de maag wil vullen. Wat het anders niet kan leven. Wat is dat een ontroerend beeld. Eigenlijk een beeld uit het alledaagse leven. Zoals we dat allemaal wel kennen. En dan weten wij ook dat toch de vaderlijke eigenschap is. Dat hij zijn kind het allerbeste probeert te geven. Probeert dat kind te kleden. Zo goed mogelijk. Maar dat kind ook te voeden. Dat kind les te geven, dat kind onderwijs te geven. De Heere die geeft het allerbeste ook aan zijn kinderen, zoals die aardse vader dat bedenkt voor zijn kind. Die vader die weet heel goed wat dat kind nodig heeft. Is dat, gemeente, al u al niet tot een reden van verwondering geworden? Dat u zegt, wat is het eigenlijk een wonder dat de Heere, die beledigde God. Die God die ook keer op keer beledigd wordt door onze zonden. Ja, door onze verdorvenheid. Er wordt gesproken van een vader die boos is in het 13e vers. Dat die God toch nog door diezelfde mensen wil worden aangesproken als een vader. En dat hij er ook nog kinderen
op na wil houden uit dat menselijke geslacht. Het wordt een wonder wanneer wij onze afkomst gaan leren kennen, wanneer wij ons bestaan gaan leren kennen. Dan zeggen we, is het een wonder dat de Heere zo met mensen omgaat, zoals een vader omgaat met een kind. Dat is ook een groot goed, gemeente. Dat mensen aangenomen worden, mensen uit deze wereld, uit dit verdorven menselijke geslacht, tot Gods kinderen, waar de Heere vertrouwelijk mee omgaat en hen vertrouwelijk ook leidt, hen onderwijs geeft, hen kleedt en voedt, en niet alleen kleedt in het natuurlijke, maar ook hen nog wil kleden met dat kleed der gerechtigheid. Dan zeggen we, ja, wat is dat eigenlijk een groot goed. Dat mensen als kinderen van God kunnen worden aangesproken, dat de Heere dat waar maakt in het leven van mensen. Het zijn wel aangenomen kinderen. Maar dat betekent niets, dat hoeft het helemaal het natuurlijke ook niet te betekenen. Dat die kinderen dan als het ware maar een andere behandeling krijgen dan echte kinderen. Zo zouden die ouders nooit doen. De Heere doet dat zeker niet. De Heere geeft die mensen, omdat het aangenomen kinderen zijn, geen tweede rangs behandeling. Omdat ze aangenomen zijn in de Zoon, waarin hij al zijn welbehagen heeft, namelijk Christus, de enige waarachtige Zoon van God. En daarom krijgen ze een behandeling, alsof er nooit wat tussen die God en tussen die mensen, tussen die kinderen gelegen heeft, omdat God hun zonde achter zijn rug heeft geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dan denk ik aan die geschiedenis, gemeente, van de verloren zoon, die na veel en lange omzwervingen eindelijk weer thuisgekomen is. Ja, die had ook geen recht meer op de kindernaam. Die had er ook geen recht meer op om zijn vader nog tot een vader te hebben, hij als zoon van die vader. Hij zei van, maak mij maar één van uw huurlingen. Dat is de echte, dat is de waarachtige ootmoed die de Heere ook zijn kinderen leert. Hij wilde wel een huurling zijn, mocht hij maar een huurling zijn. Maar zie, daar gebeurt het wonder. Hij kreeg een kleed. Hij kreeg schoenen aan zijn voeten. Ja, hij kreeg een gouden ring aan zijn vinger. En de Heere die, en die vader, die trok hem weer helemaal in zijn gemeenschap. Zoals de Heere ook zijn kinderen in zijn volle gemeenschap weer opneemt. Wanneer het hem behaagt. Om Christus wil doet hij het. Om Christus wil, die zich gedragen heeft als een zoon. Kunnen verloren zonen niet zeggen dat ze zonen zijn gebleven tot het einde toe. God doet het om Christus wil. Die zich gedragen heeft naar het woord van God als een zoon van God. In ware en volkomen gehoorzaamheid. En aan het einde van zijn leven, ja in zijn gehele leven, in leven en sterven. Door God is behandeld als een bastaard. Omdat de straf die op ons had moeten liggen, de straf die ons de vrede aanbrengt, op hem was. En zo zijn ze gekocht, want het zijn gekochte kinderen. Het zijn aangenomen kinderen. En juist omdat ze gekocht zijn met dat dierbaar bloed van Jezus Christus, omdat dat bloed, omdat de tranen van Christus dierbaar zijn in Gods oog en daarom krijgen die kinderen ook, gemeente, een eerste klas behandeling van die hemelse vader. Omdat hij ze niet aanziet in zichzelf, maar omdat hij ze aanziet in zijn volmaakte zoon, die aan zijn rechterhand gezeten is. En die worden door hem en in hem gemaakt van vreemdelingen en bijwoners. Vreemdelingen van God, vreemdelingen van de verbonden der belofte, tot huisgenoten van God. En ze worden door Christus in dat huisgezin gezet van zijn kinderen. De verhouding van een vader en een kind, die heeft God willen gebruiken. Die heeft Christus willen gebruiken om ons maar te overtuigen van die bereidwilligheid van God om zijn kerk door alle tijden en door alle omstandigheden heen te leiden als bij de hand. Wat een sterke band, gemeente. De band tussen een vader en een kind. Dat is de band van de bloedverwantschap. Die kind, dat is een stuk van die vader. En die vader werkt voor dat kind. En die zorgt voor dat kind. En die strijdt voor dat kind. En die waakt voor dat kind op alle mogelijke wijze. Die beschermt dat kind tegen allerlei schadelijke invloeden. Dat doet een aardse vader. Die doet voor dat kind alles wat in zijn vermogen is. En wat hij kan doen. Kijk, dat beeld dat heeft de Heer Jezus nu willen gebruiken voor die God die in de hemel is. En voor zijn kerk zorgt. Die dagelijks aan het werk is. Die dagelijks zorgende is, die dagelijks strijdende is, die dagelijks wakende is, want Israëls wachter sluimert nog slaapt, die zijn kerk ook beschermt in het bangst gevaar. Dat is die Vader die in de hemelen is. Dat kind hier op aarde leidt, dan leidt die Vader meer en leidt mee. Die aardse vader die kent ook de verschillende naturen van zijn kinderen. De een heeft zo'n behandeling nodig. De een dat is een zeurpiet, die moet je een beetje bemoedigen. En de ander die loopt veel te hard, die moet je een beetje afremmen. Die mensen komen in de Bijbel ook voor. Die vader die handelt ook op verschillende wijzen met die kinderen. Want ieder kind heeft weer een eigen behandeling nodig. Die vader die zou grote moeite maken met die kinderen. Wanneer hij ze allemaal dezelfde behandeling zou geven. Dan zouden die kinderen ook vergroeien, geestelijk. Dus die God in de hemel, die weet dat toch veel beter. Die weet nog veel beter dan die aardse vader hoe hij met die kinderen om moet gaan. Hoe hij met die verschillende naturen van de kinderen om moet gaan. Die ook behoorlijk medelijdt in Christus met die kinderen die hier een strijd te voeren hebben op de aarde. Die hen ook geeft naar hun behoeften. En die weet de een heeft dat nodig en de ander heeft dat nodig. Maar wat ze nu alle nodig hebben, gemeente. En wat die hemelse vader ook aan allen schenkt, dat is nu die eeuwige, levendmakende, verlichtende geest. Dat hebben ze allemaal nodig. Boven alle gaven die ze voor dit leven nodig hebben. En ieder zo op zijn wijze. Wat een heerlijk beeld, gemeente. En dan staat er in de schrift ook dat woord, nietwaar? Gelijk zich een vader nu ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Ja, er wordt zelfs nog een sterkere zin van gesproken. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer. Op ieder die hem vreest. Dus daar wordt eigenlijk nog een verschil aangebracht. Geen vader sloeg met groter mededogen Israëls Heer op ieder die hem vreest. Ja, gemeente, zo zorgt de Heere nu voor zijn kerk. En verzorgt hij hun van alle goed. En weert hij van hun het kwade. En geeft hij hun uiteindelijk ook dat allerhoogste en dat eeuwige goed. Ja, er wordt hier van een kind gesproken dat vraagt om brood, om vis en om een ei. Die vader, die aardse vader, die zo zorgt voor dat kind. Gemeente, zou die nu dat kind die meest noodzakelijke levensbehoeften, waar eigenlijk als het ware de eerste bouwstoffen en de eerste voedingsstoffen in zitten, zou die vader nu die kinderen onthouden? Verre van dat. Eerste levensbehoefte die wij alle nodig hebben, dat is, zegt Lucas, de Heilige Geest. En wie daar nu om bidt, wie daar nu om strijdt, wie daar nu met Jacob van zegt, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Die komt, gemeente, nooit beschaamd uit. Maar die zal met Jacob een nieuwe naam ontvangen die niemand weet dat hij ontvangt. Die zal van een bedrieger worden, een Israël, een vorst Gods. Wie bidt, die ontvangt. Zoek eerst het koninkrijk Gods, die Heilige Geest en alle andere dingen, die zullen u worden toegeworpen. Zou die aardse vader, die kinderen nu, als dat kinderhandje zo was uitgestrekt, zou die vader als dat kind vroeg om een stukje brood, om zijn maag te vullen, daar een kei in drukken? Zou die vader nu dat kind, dat het hand te hand uitgestrekt heeft naar een vis, zou die daar zo'n dodelijk giftige slang in duwen? Zou die daar een schorpioen in drukken waardoor het kind zou sterven, wanneer het kind juist om leven vraagt. Zou God een zondaar die het leven begeert, de dood in de handen drukken? Verre vandaar, want wie dan bidt, zegt Lucas, die ontvangt. Wie naar het leven haakt, ontvangt het leven. Wie naar het leven zoekt, die vindt het leven. En wie bij de God van het leven aanklopt, die wordt ook in het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van licht en leven, toegelaten. Dat is zo zeker als dat Christus op de aarde dit woord gesproken heeft. Indien gij, zegt de Heere, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden. Ja, gemeente, dat woord, dat wordt over ons uitgesproken, over ons allen, gij die boos zijt. En daar kunt u gelukkig mee zijn of daar kunt u ongelukkig mee zijn, maar dat is de, zou ik zo mogen zeggen, de mensbeschouwing van de Heilige Schrift. Die gaat niet uit van een goed mens, maar die gaat uit van een boos mens, van een gevallen mens, van een verdorven mens. Een mens die maar uit is om zichzelf te bevredigen, om eigen lusten te bevredigen op alle mogelijke wijze. Die mens die erop uit is om steeds maar het zijne te zoeken en niet hetgeen des anderen is, zoals de schrift dat zegt. Gij die boos zijt, ja. Het lijkt wel, zegt Calvijn, alsof hier die eigenwilligheid van een mens om maar alles te zoeken wat hem behaagt in die verhouding van een vader tot een kind even doorbroken wordt. Je kunt mensen hebben die zijn bij wijze van spreken ontzaggelijk moeilijke mensen voor de omgeving. En dan kunnen toch hele goede vaders wezen. Dat ze alles doen voor zo'n kind. Dat ieder ander zegt, van, is dat toch een onmogelijk mens? En dat die man toch bij wijze van spreken een voorbeeld is voor veel anderen. Juist als het gaat om de verhouding tot dat kind. Gij die boos zijt. Die aardse vader. Die verdorven is, die boos is. Die ook dikwijls het zijne zoekt. En wat hem in de kraam te pas komt. Die geeft nu zijn kind wat het kind nodig heeft. Het lijkt alsof het daar even anders is. Juist omdat het om zo'n hulpeloos, teer, afhankelijk kind gaat. Wat zichzelf nog niet kan behelpen en beschermen en bewaken. Dan lijkt het wel alsof iemand, hoe moeilijk hij ook is verder, alsof hij toch als het ware anders is en anders doet. Gij die boos zijt, zelfs mensen die boos zijn, die worden tegenover een kind anders, zegt Lucas. En die God die weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijn, dat wij stof zijn, die enkel goedheid is, ja, die een overvloedige fontein is, van alle goed, zegt onze belijdenis, zou die God dan niet voor zijn kinderen zorgen? Veel meer, zegt Lucas. Veel meer als ze bidden, als ze zoeken, als ze kloppen. Want die God die zal nooit zeggen, de deur is reeds gesloten. Doe mij geen moeite aan, zoals die vriend in het eerst zei tot die man die daar midden in de nacht aan de deur stond. Dat zal die God nooit zeggen. Omdat hij weet wat zijn kerk nodig heeft. En omdat hij die kerk ook geeft wat ze nodig heeft. De Heere, het Allerhoogste en het eeuwige goed. Gij die boos zijt. En dan die God die volkomen goed is. Die wel wil doen aan alle mensen. Die niet wil dat er enige verloren gaan. Ja, die zijn kinderen omringt met een vurige muur van zijn bescherming. Veel meer zal uw vader in de hemel is. Die hemelse vader. Die zal de Heilige Geest geven aan die hem bidden. Die geeft, ja gemeente, dat is nu alles. Als u die in uw leven bezit, dat zou ik al durven zeggen op grond van het woord, dan hebt u eigenlijk alles wat u zich maar wensen kunt. We hebben het enige tijd geleden ook gehoord, die geest die wordt in dat eerste antwoord van de Heidelberger Catechismus genoemd, een onderpand. Als het ware het bewijs dat die erfenis te wachten ligt. Dus die eeuwige erfenis. Dus als wij mogen delen in die grote gave van de Heilige Geest, dan verbindt de schrift daaraan de erfenis van het Koninkrijk der Hemelen. Een reden te meer, gemeente, om daarnaar te jagen. Dan zouden wij 100 biddagen gehouden hebben. En dan zouden wij 1000 zegeningen, aardse zegeningen, daarop ontvangen hebben. En we zouden die hemelse erfenis van het Koninkrijk der Hemelen moeten ontberen. Zouden we dan nog hebben, die we alleen op Christus in dit leven hoopten, zegt Paulus, dan waren de ongelukkigste van alle mensen. Maar die geest, wat doet hij al niet, gemeente? Die maakt levend. En die houdt levend. En die voert naar het eeuwige leven. Als een lichtend licht gaat hij voor. Dat is een gave die wij juist op deze biddag boven alle dingen maar in het oog mogen houden en moeten houden. Daarom zeiden we vanmiddag ook, is misschien wel goed. De kerk is een dag, een biddag zou houden om die grote gave van de Heilige Geest. Zo'n bijzondere biddag. Juist in deze geesteloze tijd, waar iedereen zich blij maakt met een dode mus, in kerkelijk leven ook. Naar rechts en naar links, want het is allemaal de dood in de pot wanneer daar die geest niet werkt. Vernieuwingen gaat men invoeren naar de linkerkant. En er wordt een verstarring aan de rechterkant. Zonder geest en zonder geloof en zonder waarheid in het binnenste. Daar wil de Heer ook niks van weten. Maar die geest, als we dat nu zouden mogen bezitten, kijk, dan zou er nieuw leven openbaar komen, ook in de kerken. En dan zou men het niet gaan zoeken in allerlei vernieuwingen die het hart uiteindelijk niet raken. En dan kunnen we wel proberen leven te maken en leven te brengen in de kerk. Maar of het leven is van die geest, dat is dan nog maar de vraag. Maar die geest te mogen bezitten, waardoor iemand nu in de gemeenschap getrokken wordt met de Heer. Wat is dat toch groot, gemeente? En waarin als het ware zo'n gouden koninklijke munt in de handen gedrukt krijgt, juist door die gave van de Heilige Geest. Wat een pand is en een waarborg voor dat leven wat de kerk te wachten staat. Ijvert naar de hoogste gave. En dat is deze gave. Want alleen door deze gave van de Geest, gemeente, zullen we een goed gebruik kunnen maken van wat de Heer ons ook in het aardse en in het natuurlijke schenken wil. Alleen door die Geest zullen we ook met onze overvloed kunnen omgaan en die niet gebruiken om ons daarmee vet te mesten. Als we die geest hebben, gemeente, dan kunnen we ook tijden van tegenspoed aan. Want door die geest heeft Paulus het gezegd dat hij ook geleerd heeft om gebrek te hebben. Dat was namelijk die geest die ook die tevredenheid werkt die je in het leven van Gods kinderen zo nu en dan kunt opmerken. Ja, die geest is, gemeente, alles. Die geest is het die in alle waarheid leidt. Die geest is het die het uit Christus neemt en ons bekend maakt. Die geest is het die de zonde doodt in ons leven, de zondelust, hoe langer hoe meer. Die ons groter zondaar doet zijn en die ons minder zonde laat doen. Die geest is het die van de dood overzet in het leven om niet meer te wandelen naar de regel van deze tijd, maar naar de regel van de wet van Christus. De koninklijke wet. God lief te hebben boven alles. En de naaste als onszelf. Die geest die zijn kerk en kinderen leidt naar het eeuwige leven en naar die rust die overblijft voor het volk van God. Naar die eeuwigheid waar nooit meer biddag gehouden zal worden. Om deze reden dat er geen bidders meer zullen zijn, maar enkel aanbidders van de driemaal heerlijke en heilige naam van God. Amen. Thank you. Wij zeggen uw grote naam dank, Heere, dat u ons deze avond ook dat woord deed horen, waarin gij u ook hebt geopenbaard als een God die uw kinderen, die bidden, die zoeken en die kloppen, omringt met uw vaderlijke zorg en met uw vaderlijke trouw en liefde. O Heere, zoudt gij ons ook in die weldaden willen delen? Want dan alleen, dan zullen wij toch de biddag kunnen voortzetten, ook morgen. En dan alleen zal het afhankelijke leven aan de troon van uw genade in ons hart en in ons leven gevonden worden. Dan alleen, Heere, dan zullen wij ook vernieuwd worden naar die allerhoogste gave, door die gave naar uw beeld. Heere, wilt gij dan onszelf, die geheimen van het koninkrijk der hemelen, bekend maken? En dat wij het zullen mogen weten in de komende tijd, dat wij vele musjes te boven gaan. En dat gij in alle omstandigheden, in alle moeilijkheden, in alle tijden van ons leven, dezelfde God zijt en blijft, die om Christus Jezus wil, ons voorzien wil van het allernoodzakelijkste en het allerbeste in ons leven, namelijk uw levendmakende geest, en daarmee ook alle dingen schenken. Heere, wilt gij in onze gemeente nog werken door uw geest? Want uw geest is het, Heere, die wijsheid geeft en levend maakt, die verbindt, die ons u doet kennen, u doet zoeken en u doet loven en prijzen. Heere, ga ons dan niet voorbij, maar wilt gij zelf nog redenen nemen uit uzelf en ons doen zien dat gij voorop gaat door de tijden heen, zorgend voor uw kerk als die grote en goede herder der schapen, wiens stem de schapen kennen en hem volgen. Vergeef alles, Heere, wat niet was naar uw wil, en zegen wat was uit uw geest tot bekering van zondaren en tot heil van uw kerk. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, uit de avondzang, en daarvan de versen 6 en 7. De avondzang, de versen 6 en 7. Behoed het ganse christendom, geef wat in kruis uw vreugd weer om. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der krankensmart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God, u zij al de eer. De avondzang, de versen 6 en 7.
Ontvang gemeente met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.